Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Misschien is het voor u al genoeg om te horen dat ik een wiskundige te gast heb om hard weg te lopen. Dan moet u zich toch maar even beheersen. Dirk Huilenbroek is een wiskundige die van zijn vak geniet en dat genot wil delen. Hoe dat komt? Wiskunde is niets anders dan de studie van symmetrie. Want symmetron wil letterlijk zeggen met maat. En maat zit overal, in de Stabat Mater van Vivaldi, over oeroude Afrikaanse botjes tot de truitjes van ons nationale troetelkind Stromae toe. Dag Dirk Huilenbroek, zit u op een berg of zit u in een dal?
Als u het persoonlijk vraagt, zou ik zeggen een dal.
Ja. Hoe komt het?
Ja. Maar ja, dat is een persoonlijke zaak.
Oké. Okay. Ja. Maar en het persoonlijke, hoezeer weegt dat dan op het wiskundige denken?
Wel, ik denk dat dat erg weegt. Want soms in positieve zin. Soms is de wiskunde een manier om te vluchten uit de werkelijkheid. Maar langs de andere kant moet men zich natuurlijk ook kunnen concentreren. Het is trouwens ook merkwaardig als men de levensloop bekijkt van vele bekende wiskundigen. Emotioneel hebben ze het soms niet altijd helemaal in orde. Alhoewel, er zijn uitzonderingen. Maar dit gezegd zijnde...
Dus je wilde eigenlijk zeggen dat zij de wiskunde min of meer als een schuilplaats bekijken. Een soort van, ja, noem je dat, letterlijk escapisme?
Ja, maar niet allemaal hoor, niet allemaal. Neem nu Euler bijvoorbeeld. Is het voorbeeld van een persoon die zelfs met zijn kleinkinderen op zijn schoot aan wiskunde deed en zo. Nee, niet allemaal. Bovendien wil ik mij zeker niet spiegelen aan die grote wiskundigen.
Waar is dat toch? Waar komt dat vandaan? Onze afkeer is misschien een groot woord, maar onze reserve tegenover alles wat met wiskunde heeft te maken.
Misschien om twee redenen. Misschien wiskunde is zo beredeneerd en is zo rationeel. En als men in het leven staat, dan ziet men dat er zo weinig zaken zijn in het leven die rationeel zijn. Wiskunde schijnt haaks op het leven te staan. Maar anderzijds is er misschien ook een meer alledaagse argument. Misschien komt het ook door de manier waarop wiskunde is aangeleerd in het secundair onderwijs of op school en zo. Want ik vergelijk dat soms met lichamelijke opvoeding. Destijds onderwees men, wou men kinderen tot beweging aanzetten door turnoefeningetjes op de Zweedse bank en zo. En door de armen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar ja, dan betekent dat niet noodzakelijk dat men later nog veel aan sport gaat doen. Tegenwoordig is men in het sportonderwijs, sportonderricht een beetje veranderd en laat men de kinderen voetballen, basketten en zo. En dan ziet men dat het leuk is om te bewegen. Wel, misschien begaan de wiskundigen ook een beetje een analoge fout. Wanneer men altijd zegt, leren tellen, leren dit, hop, drill. En later zal u wel weten waar dat goed voor is.
Dat wordt altijd gezegd, hè. Daar weet ik toch zo kregelijk van.
Ja, alsof dat men de jongeren in het secundair onderwijs rondjes zou laten lopen en dan zou zeggen, later zal u leren voetballen en u zal zien dat het dan nuttig zal zijn dat u zo goed kan lopen. Een beetje gelijkaardig.
Terwijl, natuurlijk, even bij wijze van parenthesis, maar wij noemden onze wiskundeleraar Adolf. Dat zegt toch genoeg, hè?
Dat zegt veel, ja. Oei. Mij noemen ze Supai Man.
Oh, en waar staat dat dan voor?
Wel, P is pie in het Engels. Dus Superman, Supai Man.
Supai Man.
Ja, maar ze hebben mij ook andere namen toegedicht hoor, in het verleden.
Want u geeft les in Sint-Lucas voor architecten onder meer.
Ja.
In wording.
Bijzonder volkje hoor, die architecten in wording.
Ja?
Ja, maar dat weet u wel misschien zelfs beter dan ik. Ja.
Nee. Je bedoelt dat ze vooral artistiek zijn aangelegd en veel minder...
Nee, niet noodzakelijk. Architecten zijn als het ware tienkampers. Ze moeten zowel van de harde exacte wetenschappen iets weten, als van de kunsten, als van het creatieve, als tegenwoordig zelfs van de computerwetenschappen. Dus het zijn bijna, het zijn tienkampers. Met creativiteit alleen komt men er niet.
Hoe is dat nu als kind om met een wiskundig brein rond te lopen? Zie je in alles echt getallen en formules?
Ik ben geneigd om te antwoorden ja, maar ik weet dat dat niet politiek correct is, om het zo te stellen.
Geef eens een voorbeeld.
Ik ben wel een beetje geobsedeerd door het getal pi, dat mag ik wel toegeven.
Dat is, ik raak tot 3,14. Maar dan zijn er nog oneindig aantal...
Maar ik kan u troosten, dat volstaat voor het dagelijks leven.
Okay.
Als een ingenieur of een architect met 3,14 werkt, dat volstaat. Men heeft niet meer decimalen nodig.
Nu is daar een jongetje, gezien een paar weken geleden, die tot 1000 getallen...
Ja.
Hij is 7, 8 jaar, hè? Tot 1000 getallen na pi dat gewoon op een bord schrijft.
Ja, ja, maar we hebben ook een Limburger, Diederik van Colli of van Quali. Ik spreek zijn naam altijd verkeerd uit Hechtelt-Exel. En die kent er 10.000 uit het hoofd. En het merkwaardige daar was, ik heb ooit met hem gepoogd samen om een sponsor te vinden en zo, om proberen het wereldrecord aan te vallen. Want dat staat ergens tegenwoordig op de 100.000. En hij wou dat aanvallen, maar dan zei hij, ja, dan moet ik 3 maanden loon zonder wedden, verlof zonder wedden aanvragen en we hebben een sponsor nodig. En dat was me niet gelukt.
Maar zeg eens even, iemand die tot 100.000 getallen na de komma weet de volgorde van pi.
En ik vroeg dat ook aan Diederik van Quali, ik vroeg hem, ja, maar hoe doe je dat dan? Is dat met een methode of zo? Want die man van die 100.000 heeft bepaalde trucjes. Die plooit namelijk zijn vingers en zo. Maar die Limburger, die doet het anders. Ik vroeg het hem en hij antwoordde door de context, zegt hij. Ik zeg tegen hem, maar er is toch geen tekst? Er zijn alleen cijfers. Wel ja, zegt hij, maar als ik een getal vergeet, er begin ik zo eventjes. Dan zeg ik 3,14159226 en dan is hij weer vertrokken.
Zeg maar, als je dan 10.000, hè, en je bent dan 10.000 en 1, je moet je dan alle 10.000 weer even terug...
Nee, zo, hij gaat even terug. Lanceert hij zich weer. En het merkwaardige is eigenlijk, toen we bezig waren met die decimalen van pi, want dit verhaal zegt ook veel over hoe wiskunde wordt geconcipeerd, om op uw initiële vraag te antwoorden, ja, dan werd hij zo aanzien als een weirdo, als een zonderling. Hè? Wat voor een gek persoon. Maar omdat we dan die sponsoring niet konden vinden, heeft hij zich op iets anders toegelegd, heeft dan het groene boekje van de Nederlandse taal van buiten geleerd. En het jaar daarop heeft hij het groot dicté van de Nederlandse taal gewonnen. En dan plotseling was hij een geniaal persoon. Werd hij aanzien als iemand die superslim was. Het jaar daarvoor was hij een onnozele, domme weirdo die zich bezighield met cijfertjes. En dan werd hij plots uitgenodigd bij Martien Tange, mocht hij plotseling overal komen opdraven als een geniale, slimme man, terwijl zijn strategie dezelfde was.
Dus met andere woorden, cijfers zeg je, maar dat vind ik toch wel vreemd, cijfers, of wie met cijfers bezig is, perciperen we als eigenlijk zonderling dan iemand die echt met taal dingen doet.
Ja, en dat heeft misschien verschillende redenen natuurlijk ook. Hè. Ik kan me inbeelden, vele journalisten zijn germanisten, zijn bezig met taal en hebben daar een bewondering voor. Dus dat begrijp ik ergens wel. Maar ergens is er toch ook iets, schort er toch ook iets, dat als iemand cijfers van buiten leert, hij wordt aanschouwd als een autist, wat ik zelf een compliment beschouw, dit terzijde. Maar als iemand het groene boekje van buiten leert, dat die wordt beschouwd als een genie, als een geniaal
persoon.
Ik vind
ze allebei heel raar, hoor. Ik vind ze echt allebei. Daar is toch wel iets mee.
Ja.
Om in godsnaam 10.000 getallen uit het hoofd te leren.
Of een groen
boekje.
Ja, maar dat is denk ik ook zo een misconceptie die vele mensen hebben. Vele mensen denken van zichzelf dat ze goed kunnen bijvoorbeeld schrijven in de taal, om nu maar dat voorbeeld te geven, omdat ze redeneren, omdat ze de grammatica regels kennen enzovoort. En in de wiskunde wordt het zo altijd gezegd, ja, je moet geen papegaaienwerk doen, je moet redeneren. Maar ik vraag dan altijd, wat betekent dat redeneren? Ik heb vastgesteld bij veel wiskundigen, en ik weet ook dat bij veel muzici dat het geval is, veel wiskundigen en veel muzici hebben een enorm goed geheugen en beseffen soms zelfs gewoon niet dat ze iets van buiten kennen en denken dat ze dat beredeneerd doen. Wat wil dat zeggen, redeneren? Ik ken geen hersenchirurg die al een redenering in de hersenen heeft kunnen vastleggen. Het enige dat er bestaat in onze hersenen is iets onthouden en dat snel kunnen terugvinden in onze database die onze hersenen zijn. Dus ja, als ik een redenering...
Maar je legt toch verbanden?
Ja, maar verbanden leggen, wat is dat verbanden leggen? Verbanden leggen zijn ook dikwijls zaken die je ergens al gezien hebt, die verbanden, en die je dan op een andere situatie toepast. Als ik een redenering moet uitvinden, ja, ik heb zo'n... Allee, vind je die uit, die redeneringen? Of zeg je, ja, dat is hier een vraagstuk en gisteren was dat met eieren en bloemkolen, vandaag is het met auto's en treinen. Boah, het zal ongeveer hetzelfde zijn. En je past het daarop toe. Is dat dan omdat je snel verbanden legt of is dat omdat je een goed geheugen hebt? Enfin, dat is een vraag die ik mij altijd stel.
En waar je niet uit bent?
Nee, ik zie dat toch ook bij veel muzici.
Maar dan ben je hier eigenlijk het denken aan het bevragen.
Hè? Ja. Ik vraag me dat in de wiskunde ook. Ik zie dat dikwijls zo. Vele wiskundigen hebben een goed geheugen. Zoals ik daarnet wil zeggen, vele muzici kennen gewoon hun partituren van uit het hoofd. Hè.
Dat is zo. We gaan zo dadelijk trouwens naar zo iemand luisteren. Ja. Die dat helemaal uit zijn hoofd doet. Even tussendoor. We hebben dat afgesproken, dames en heren thuis. Ik mag Dirk af en toe bewijzen van vrolijkheid, zondagochtendvrolijkheid, wel eens wat wiskundige vraagjes voorleggen. De vierkantswortel van 225, Dirk, is?
Dat zal wel 15 zijn.
Hoe weet je dat nu zo ineens?
Wel, omdat Stromae in een televisieuitzending aan hem werd gevraagd, dat was bij Ruquier op France 2, geloof ik, werd gevraagd omdat de titel van zijn cd is Racine Carré, en dat betekent vierkantswortel. Maar bij hem was dat ook een toepassing op zijn afkomst, op zijn wortels, zijn racine. Ja. En ze vroegen hem dan, iemand zo, via Twitter, een verrassingsvraag, wat is de vierkantswortel van 196? Ja. En Stromae antwoordt daarop, 14. Zomaar, direct. Allee, bijna direct.
Dat, ja.
En ze vroegen hem, hoe weet u dat het 14 is? Wel, hij zei, ik ken het kwadraat van 13, dat is 169. En ik dacht, zei Stromae, dat het dus ietsje meer zal zijn. Wel, ik dacht nu, vermits de vierkantswortel van 196 14 is, volgens Stromae, zal het nu ook weer ietsje meer zijn en dus wellicht 15 zijn. Dus dank aan Stromae.
Ik moet het geloven.
Is echt waar, ja.
Ongelooflijk. Dirk Heilebroek, wiskundige aan Sint-Lucas. Je gaat ons een brief voorlezen. Voor mij, eerlijk gezegd, onbekende brief. Ik heb hem nu ook wat over gaan rondneuzen. Maar voor jullie wiskundigen een wereldberoemde brief, hè?
Ja, er is daar zelfs een theaterstuk over geweest en zo. Want het toont, we hadden het daarnet een beetje over emoties en zo. Wel, we hebben hier te maken met Évariste Galois, een jonge kerel, 22 jaar oud, op 22-jarige leeftijd is hij gestorven. En die heeft dan op een nacht, want hij was veroordeeld tot een duel, toen was dat zo in die tijd. En in een duel waarvan we alleen maar weten dat het een duel was voor Pour Elle. We weten dus niet of het was voor een vrouw of het was voor La Révolution, want dat is ook vrouwelijk in het Frans.
Ja, want zij was een republikein, hè?
Ja, en hij werd gevangen gezet omdat men veronderstelde dat hij ging vluchten, omdat hij was tenslotte maar een wiskundige en dus waarschijnlijk niet zo'n goede schermer of schutter, hè? En dat hij waarschijnlijk ging ontsnappen aan het duel. Dat zou ik toch doen. Hè. En hij zat dan in een cel en had één kaars. En hij schrijft daar die nacht koortsachtig alles op wat hij wist, wat hij nog wist over van alles. En hij schrijft dan op een gegeven moment letterlijk, mijn kaars gaat nu uit. Dus letterlijk, maar de dag daarna zou het ook figuurlijk zo zijn, want hij zou dan sterven. En dan heeft hij theorieën neergeschreven, die nacht, waarvan als je nu naar een universitaire bibliotheek gaat in het departement wiskunde, en je zegt daar, hebt u iets over Évariste Galois? Dan vindt u rekken vol. En als je vandaag de theorie van Galois geeft als wiskundige, dan ben je er.
En de theorie van Galois, we lopen even vooruit op de brief. Als ik het goed begrijp, die man heeft de pleuris gezocht over vergelijkingen.
Ja, maar heeft eigenlijk ook vooral, het is dankzij zijn theorie, dat wiskundigen uiteindelijk de kwadratuur van de cirkel, dat probleem, hebben kunnen oplossen. Ja, de kwadratuur van de cirkel heeft geen oplossing, maar dat ze dus hebben kunnen vaststellen dat dat geen oplossing heeft, terwijl de vele wiskundigen, ongeveer alle wiskundigen, gedurende 2000 jaar daarmee bezig geweest zijn. Zelfs Leonardo da Vinci enzovoort hebben zich daar het hoofd op gebroken. En die jonge knaap daar, dat kereltje van 22 jaar oud, schrijft daar op een nacht in een cel neer waar de wiskundigen zo lang hebben opgewacht.
En hij schrijft een brief aan zijn vriend Auguste Chevalier.
Ja, en die gaat als volgt. Mijn beste vriend, mijn beste August. Je weet dat deze zaken, en hij verwijst naar een reeks formules die hij in de vorige bladzijde opschreef, je weet dat deze zaken niet de enige zijn die ik onderzocht heb. Mijn gedachten gingen sinds enige tijd in hoofdzaak naar de toepassing van de ambiguïteitstheorie op de transcendente analyse. Het ging erom vooraf te zien, in een relatie tussen hoeveelheden of transcendente functies, welke veranderingen men zou kunnen uitvoeren, welke hoeveelheden men zou kunnen substitueren voor de gegeven hoeveelheden, zonder dat de relatie daarbij wordt veranderd. Dat liet dan toe onmiddellijk de onmogelijkheid in te zien van vele uitdrukkingen die men zou kunnen zoeken. Maar ik heb geen tijd gehad en mijn ideeën zijn nog niet goed genoeg ontwikkeld op dit gebied dat enorm groot is. Je zal deze brief laten drukken in de revue encyclopédique. Ik heb mij in mijn leven dikwijls laten leiden tot stellingen waarvan ik niet helemaal zeker was.
Maar alles wat ik hier heb geschreven is sinds bijna 1 jaar in mijn hoofd. En het ligt me te nauw aan het hart om me niet te vergissen, opdat men mij niet zou verdenken theorema's te hebben aangekondigd waarvan ik geen volledig bewijs zou hebben gehad. Je zal openlijk aan Jacobi of Gauss vragen om hun mening te geven. Niet over de waarheid, maar over de belangrijkheid van de stellingen. Daarna zullen er, hoop ik, mensen zijn die de bereidheid zullen willen opbrengen om dit gekrabbel te ontcijferen. Ik omhels je hartelijk, Évariste Galois, 29 mei 1832 en de dag daarna stierf de 22 jaar jonge man.
In een duel. Ik heb geen tijd gehad, schrijft hij, en dat hebben dan historici ook wel heel erg benadrukt. En mijn ideeën zijn nog niet genoeg ontwikkeld op dit gebied dat enorm groot is. Het feit dat hij dat schrijft, heeft voor de wiskunde nogal wat repercussies gehad. Dus in een nachttijd heeft hij natuurlijk niet alles kunnen schrijven. Maar er wordt ook gezegd dat dat de reden is waarom hij dat duel heeft verloren. Hij was gewoon doodmoe toen hij er moest aan beginnen.
Ja,
wat ik me dus wel kan voorstellen.
Ja, ja.
Dirk,
ja.
Is dit nu... Stel nu eens even dat die jongen dat op 60-jarige leeftijd had verzonnen, hè? Zijn theorie, en helemaal op een natuurlijke manier was gestorven. Was hij dan nog zo wereldberoemd geweest?
In elk geval, want zijn theorie laat ons toe om het probleem van de kwadratuur van de cirkel te behandelen. En de driedeling van de hoek bijvoorbeeld. Nog een probleem van de Griek.
Maar laten we eens even bij die kwadratuur van de cirkel houden. Dat is nu een geëikte uitdrukking geworden voor een onoplosbaar probleem.
Ja, en soms gebruikt men het ook verkeerd. Soms zegt men, de regeringsvorming was de kwadratuur van de cirkel,
precies,
maar we zijn er toch geraakt.
Dat kan niet.
Nee, dat is eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Kwadratuur van de cirkel, men heeft kunnen aantonen dat dat onmogelijk is. Waarover gaat het?
Ja, kun je dat heel bevattelijk, het is radio, het is klaar.
Ja, het gaat erom om een cirkel te hertekenen in een vierkant, met dezelfde oppervlakte, of als u wil zelfs met dezelfde omtrek, doet er nu niet toe. Maar een cirkel te hertekenen als een vierkant met dezelfde oppervlakte, door alleen een passer en een liniaal te gebruiken, dus een lat, in een eindig aantal stappen. Dus men moet het in een mensenleven kunnen doen. Een passer en een lat in een eindig aantal stappen, een cirkel omzetten in een vierkant. En men heeft dat geprobeerd door zo van die passerbogen en u weet wel, zoals u soms ziet ook op architecturale tekeningen, cirkels, allerhande lijnen, bisectrices enzovoort.
Da Vinci was daar heel sterk in.
Ja, maar niet alleen Da Vinci. De Hunecourt, veel architecten enzovoort deden dat graag. En trouwens, het is plezierig. Iedereen heeft dat ooit graag gedaan met zijn passer en met zijn lat.
Ja, ja.
Maar men slaagde maar niet in. Men kwam er dicht tegen. Men heeft zelfs maantjes, zo cirkelvormige maantjes, zoals van de maan, kunnen omzetten in vierkanten en zo. En dan dacht men, als we nu al een maansikkel hebben, dan zal het toch wel lukken voor een hele...
Voor een volle maan.
Maar dat lukte maar niet. En vandaar dat het zo'n groot probleem werd, omdat als grote wiskundigen dat niet konden oplossen. En dan plotseling, die Galois gaf ons de juiste aanzet.
Namelijk?
In zijn theorie van Galois.
Ja?
Ja, dat is dan weer iets moeilijker om uit te leggen waar hij het over had.
Maar het komt erop neer. Jongens, hou op, want het lukt niet.
Het antwoord is, het kan niet. Het is onmogelijk.
En hoe komt dat eigenlijk? Want dat lijkt zo eenvoudig.
Ja, net zoals dat men bijvoorbeeld de vierkantswortel van min 1 kan men ook niet trekken, tenzij men een getal zou uitvinden.
Ja.
Maar anders, en dat heeft men ook gedaan, de wiskundigen hebben dat gedaan, het getal i maal i is min 1. Maar anders, min 1, er is geen enkel getal dat vermenigvuldigd met zichzelf min 1 geeft.
Precies.
Als u doet 1 maal 1, hebt u plus 1. Als u doet min 1 maal min 1, hebt u nog eens plus 1. Maar ja, met zichzelf. Dus er zijn nog veel zaken in de wiskunde die onmogelijk zijn. Allee, daar nemen we niet zoveel aanstoot aan.
Nee, hè, daar hebben jullie trouwens... er is toch $1 miljoen uitgeloofd? U kent dat? Voor 7 wiskundige problemen. Hè?
Ja, maar er is ook $100.000 voor 10 anderen enzovoort. Ja, er zijn inderdaad veel belangrijke problemen van het Clay-instituut en zo, waar men multimiljonair mee kan worden. Ja,
ja, ja. Dat inspireert jou niet om daar eens aan te beginnen?
Wel, als men die problemen een beetje kent, weet men dat het beter is om zich daar niet aan te wagen. Alhoewel, ik moet toegeven,
En ja. Ik ga je nu iets toegeven op radio, dat er wel een probleempje is waar ik mij mee bezighoud, zo op momenten dat ik zo denk, ik heb nu toch niets anders te doen, op luchthavens en zo.
Hè? Ja, ja, ja.
En ik durf mij inderdaad ook bezighouden met de Riemann-Zeta-functie. Met de Riemann-Zeta-functie. Ja. En mijn zoon weet dat ook, die vroeg mij altijd zo, want ik deed dat dan ook op kerstavond en zo, dus ja. Ik dacht, ja... Op kerstavond, terwijl dat andere mensen toch kerstliederen zingen, kan ik evengoed de Zeta-functie proberen op te lossen hier bij de kerstboom.
Voor 1 miljoen dollar?
Wel, als ik dat zou vinden, zal het ook wel... Het zal wel geen 1 miljoen zijn, maar het zou toch ook spectaculair zijn. En mijn zoon vroeg mij dan altijd, ja, heb je Zeta 3 al gevonden? En ik dan, Zeta 3 zal nog even moeten wachten.
Terwijl de familie aan het vieren was.
Wel, ja.
Nee, ik begin stil aan te vermoeden waarom je eigenlijk autist niet echt als een schildnaampje beschouwt.
Ja, waarom? Ja.
Het gaat toch ver, hè? Het gaat ver. We gaan jou Andreas Scholl laten horen, Dirk. Het Stabat Mater. Het is eigenlijk gebaseerd op een 13e eeuws gedicht. We weten niet precies van wie. Hè? Dus al die Stabat Maters, heel fascinerend is dat. In ieder geval, het zal wel van een monnik geweest zijn. Stabat Mater Dolorosa. Naast het kruis staat die moeder daar. Is dat iets wat jou kan bewegen als wiskundige? Of hoor je alleen maar de formules?
Nee, dat is zelfs mijn ringtoon voor mijn e-mails. Dus als er een e-mail toekomt, bij mij is het Stabat Mater.
Of aan door Andreas Scholl natuurlijk, Vivaldi. Bij mij zit de wiskundige Dirk Huilenbroek. Dirk, een kroeg heeft 26 stamgasten. Hoe groot is de kans dat 2 van de stamgasten op dezelfde dag jarig zijn?
Die is ietsje groter dan 50%.
Mm-hmm.
Omdat u de vraag zeer correct gesteld hebt. Indien u de vraag zou gesteld hebben, hoe groot is de kans dat 2 van die stamgasten geboren zijn op 18 maart... dan is het een heel ander vraagstukje.
Het is inderdaad zo, het is 60%. Mm-hmm. Naar verluid kun je dat het beste oplossen door het omgekeerde. Dus de kans dat de 26e persoon niet op dezelfde dag verjaart als een van de 25 anderen is 0,40%. Mm-hmm. Dus de omgekeerde kans dat er minstens 2 personen op dezelfde dag jarig zijn aan 1 min 0,40, dan is dus 0,60.
Ja, maar dat is een bekend vraagstuk, want het is ooit eens gesteld in een Amerikaanse show aan een wiskundige. En daar was er een publiek van meer dan 26 personen. En men deed dus die test en de interviewer begon de vraag te stellen. Ja, wie is hier geboren op 2 april? Niemand. Wie is hier geboren op 3 april? Niemand. En die wiskundige kwam in verlegenheid. Ja. Dus met zo van die wiskundige vraagstukjes moet men heel erg opletten.
Ja, hoe je ze om te beginnen stelt natuurlijk.
Ja.
Wat weten we nu eigenlijk?
Wel, dat is toch zeer verrassend, dat de waarschijnlijkheid, als je maar 26 mensen hebt, dat er twee geboren zijn op dezelfde dag, is toch zeer verrassend. En waarom is dat eigenlijk ook een leuk vraagstukje? Omdat we daarmee direct bepaalde paranormale pseudo-wetenschappelijke toestanden doorboren. Want die astrologen die zouden daar direct waarschijnlijk uit afleiden dat dat in de ster geschreven staat als je die test zou doen met een zaal van 26 personen. Maar statistiek en dergelijke waarschijnlijkheidsrekening leert ons dat toeval soms belangrijker is dan men denkt.
Maar is het niet inderdaad zo dat het toeval het leven gewoon beheerst? Punt.
Ja.
Dat is wat John Lennon zegt. Hè? Life is what happens while you're busy making other plans. En dat we net heel weinig...
En Lakatos ook, de Hongaarse filosoof. Daar ben ik een grote aanhanger van.
Wat zei die?
Maar het is nu enorm populair geworden, zijn theorie, door De Zwarte Zwaan. Dat populair boek.
Precies. Een
beetje
in
dezelfde aard zo.
Ja. Die waarschijnlijkheidsberekening.
Dat gewoon toeval belangrijker is dan men zou denken. En niet alleen bijvoorbeeld om een lottobiljetje te winnen of zo, maar ook gewoon in het dagelijkse leven en zelfs voor het doen van wetenschappelijke en wiskundige ontdekkingen. Denken we maar aan Fleming die zijn broodje, een korreltje... Enfin, dat is toch de legende. Of het nu waar is, ja of nee, dat is iets anders. Maar die een stukje brood liet vallen in een petrischaaltje en daardoor zag dat schimmels zich begon te ontwikkelen of zo. Hoe ging het verhaal nu weer?
Precies, ja.
Maar hij had natuurlijk het inzicht om dat te zien. Iemand anders zou het schaaltje hebben weggegooid. Maar het toeval speelt toch een grote rol. Was dat broodje nu niet in dat schaaltje gevallen, hadden we misschien nooit een dergelijke ontwikkeling in de geneeskunde gekend. En in de wiskunde is het soms ook zo, hoor.
Maar op een heel concreet vlak dan, ervan uitgaande dus dat een kroeg 26 stamgasten heeft en dus dat twee stamgasten op dezelfde dag jarig zijn, 60%, dat is eigenlijk gigantisch.
Mm-hmm.
Als je dat nu concreet vertaalt naar ons leven, moeten wij niet gewoon veel meer tijd vrijmaken voor de tussentijd, namelijk die tijd die niet gepland is, voor het ongeorganiseerde eigenlijk?
Ik ben zeer blij met deze vraag, eigenlijk. Ik vind het fantastisch dat dat zo opbrengt. Ik weet niet, hebt u dat ergens gevonden op een blog of op een tekst of zo die ik gepubliceerd heb?
Nee.
Is dat zo zichtbaar in al wat ik schrijf of zo?
Nee, waarom? Is dat iets wat u echt vastzet?
Ja. Nee, echt waar. Ik denk ook... Ik vind veel mensen zijn zeer, vind ik, hautain of hoogdravend, vind ik zelf zo ook. Vooral businessmensen, zakenmensen en zo, die zeggen, ja, ik heb dit bedrijf groot gemaakt door mijn energie, doordat ik zoveel heb gewerkt. En daarom is het correct dat ik zoveel geld verdien, omdat ik zoveel gewerkt heb. Ten eerste, ik werk waarschijnlijk meer dan deze mensen, dit terzijde. Maar ook, je kan nooit... Allee, als je gewoon eerlijk goed altijd werkt, kan ik me niet voorstellen dat je multimiljardair wordt of zo. Ze hebben ook veel te danken aan het toeval. Allee, sommige mensen zeggen, ja, ik heb een groot restaurant zo enorm kunnen uitbaten door mijn grote kookkunsten. Ja, ze hebben geluk gehad dat toevallig niet aan de overkant daar plotseling Bocuse afkwam met een succursaal, een filiaal van zijn restaurant. Dus er zijn veel toevalsfactoren. En in de wiskunde ook. In de wiskunde gebeurt het ook dat je bijvoorbeeld soms een redenering even probeert. Dat is mijzelf ook overkomen. Ik zeg, tja, ik had zo geen idee. En ik zag zo, dat zijn soms de beste momenten.
Ja, ja.
Ik zat soms gewoon, ik herinner me dat goed, ik keek naar het venster, naar een landschap, naar een soort landbouwachtig landschap. Ik zat in een kamertje. En ik zei, ja, wat gaan we nu eens doen? Ik heb hier geen idee. Geen idee. Ik zeg, ja, als ik dat nu eens vermenigvuldig met 1 min a maal a tilde. Hè, dat is zo'n symbool. Wat gebeurt? Ai, dat wordt hier 0. Ah ja, goed. En dan doe ik dat. Zo. En tot op de dag van vandaag bid ik nog altijd, of dat is dat niet bidden, maar zeg ik nog altijd, ik moet mijn geest leegmaken, proberen aan niets te denken, uit een raam kijken. Nu doe ik dat opzettelijk, maar zo werkt het niet.
Natuurlijk, dat is het.
Maar... En ik zeg, als ik nu nog eens naar een raam kijk en ook mijn geest op 0 zet, misschien komt er dan een idee.
Dus maar, met andere woorden, wij moeten inderdaad veel meer naar het raam kijken. Hè?
Ja, ja. En misschien moeten we ook leeg naar muziek luisteren. En misschien is dat ook een van de redenen waarom we een stuk zoals Stabat Mater... Waarom ik dat zelf zo goed vind, want uw geest komt dan op een ander spoor terecht. En ja, misschien zit daar ook wel iets in.
En is het zo dat dan dingen vrijkomen? Stoffen komen er ongetwijfeld vrij.
Ja, maar ik weet niet hoe het denken functioneert, hoor. Ik heb me daarnet even laten gaan en waarschijnlijk vergaloppeerd. Waarschijnlijk gaan sommige psychologen en zo zeggen dat het denken helemaal anders functioneert. Ik kan maar spreken uit mijn eigen ervaring.
Tuurlijk.
Wat mijn eigen ervaring betreft, het hebben van zo'n wiskundig idee. En als je dan zo'n toevalsontdekking hebt... die ik dus werkelijk toeschrijf aan het toeval. Ik weet van mezelf dat ik niet de intelligentste persoon ben. Ik weet dat. Ik weet ook dat ik niet waarschijnlijk de meest creatieve persoon ben. Maar als ik dan zo'n toevalsingeving krijg, dat is voor mij een van de meest sensationele gebeurtenissen die er zijn. Ik weet nog altijd goed wanneer die gebeurd zijn en waar die gebeurd zijn. Dat is werkelijk het mooiste dat je kan tegenkomen. En zoals ik mij een tweetal weken laten vertellen heb door bepaalde breinspecialisten, zou dat ook zo zijn bij het bekijken van een mooi schilderij. Zou men dezelfde breingolven, dezelfde stimulansen in bepaalde gebieden, exact dezelfde gebieden in het brein hebben waargenomen bij het bekijken van een mooie wiskundige stelling, door mensen die ze natuurlijk kunnen begrijpen, als bij het beluisteren van een mooi muziekstuk, door mensen die die muziek natuurlijk kunnen begrijpen, want ja, je moet er ook gevormd voor zijn.
Er is recent onderzoek, hè? Dus inderdaad, blijkt dat bij het bekijken van een schilderij of het horen van een gedicht of muziek, dat precies dezelfde of neuronen in ons brein worden aangesproken als bij het zien van een mooie wiskundige formule.
Dan zou elke kunsthistoricus of elke muzikoloog of elke wiskundige zich toch geroepen moeten vinden om aan de hele bevolking uit te schreeuwen: hou daarvan. Ja. Hou van die muziek. En zoals ik probeer te doen, hou van die wiskunde.
Ja, precies.
Want dan krijg je die stimulansen die iedereen toch wil hebben.
En misschien komt er dan inderdaad, komen er dan endorfines vrij of dopamines?
Ja, ik doe ook veel aan jogging, maar daar heb ik van die dopamines toch nog niet veel gemerkt, hoor.
Is het waar? Wiskunde is niet anders dan de studie van de symmetrie, hè? Zei ik bij het begin, de symmetron, letterlijk de maatstudie. Hè? Alles gebeurt met maat. Dat is natuurlijk absoluut zo voor de muziek.
Ja, maar het woord maat moet hier zeer ruim genomen worden, hoor. Maat, daarmee bedoelt men niet alleen maat in de betekenis van afmeten van een lengte of afzetten van ritmes of zo. Daarmee bedoelt men dat eigenlijk, dat in de ruimste betekenis. Met beredenering eigenlijk zou juister geweest zijn. Met iets dat men kan bestuderen. Tegenwoordig is het woord maat een beetje vervallen tot iets dat meetbaar is. Maar dat was destijds niet zo.
Is vise d'arte, vise d'amore, die bekende aria uit het Tosca van Puccini, is die meetbaar?
Wel, die heb ik toch aan mezelf kunnen meten. In de zin van, die opera, ik zat daar, dat was in de Gentse opera, en ik kan terzijde even Kurt van Egem even volledig gelijk geven, want die ensenering was niet al te goed, om niet te zeggen, was onbestaande. dan zit je daar zo en dan zeg je, hè. En dan plots komt daar vice d'arte, vice d'amore en dan word je zo weggeblazen. En uw haren gaan ten berge en ik kan u verzekeren, dan ben je van uw stoel.
Ja. Dan bestaat de wereld niet meer.
Ja, bij mij was dat toch zo, ja. Ja.
En misschien als we dan Angela Giorgio laten horen.
Trouwens, dat was op de dag dat er een wetenschapsfeest was in de Vooruit in Gent. 'S Ochtends had ik het wetenschapsfeest gedaan. Het was de namiddagsvoorstelling. En dan moest ik nog terugkeren naar het wetenschapsfeest om alles op te ruimen. Ik kwam daartoe bij die mensen die mij 's ochtends hadden bezig gezien. En die zeiden tegen mij, wat is er gebeurd? Wat is er? Dirk, maar wat is er? Heb je iets? Ben je auto-ongeluk? Wat is er gebeurd? Ik zag er dus helemaal anders uit, blijkbaar. En dan zei mijn collega Gudrun de Meijer, die het secretariaat doet voor die wetenschapspopularisering, die zei, kijk Dirk, voilà, jij bent een wiskundige, je hebt nu eens gevoeld wat kunst moet doen met de mens.
Visi d'arte, met Angela Giorgio en begeleid door Antonio Papano. Prachtige tekst. Misschien moet je toch even de beginwoorden citeren, Dirk.
Mag dat in het Engels?
Doe het in het Engels en vertaal het gaandeweg.
Ja, in het Engels gaat het als volgt. I lived for my art. I lived for love. I never did harm a living soul. With a secret hand, I relieved as many misfortunes as I knew of. Always with true faith, my prayer rose to the holy shrines. Always with true faith, I give flowers to the altar in the hour of grief. Why, O Lord, why do you reward me thus? I gave jewels for the Madonna's mantle, and I gave my song to the stars, to heaven, which smiled with more beauty. In the hour of grief, why, O Lord? Why do you reward me thus?
Visi d'arte met Angela Giorgio.
Berg en Dal met Padone.
En met Dirk Huilebroek, hij is mijn gast, wiskundige. Dirk, als je dit hoort, dan moet je Gustave Flaubert toch ongelijk geven. Hè? Hij schreef, wiskunde droogt het hart uit.
Mm-hmm. Maar ja, Flaubert had misschien ook wel elders nog ongelijk. Maar ik zou hem hier niet helemaal ongelijk geven, want er is zo'n bekend grapje dat als men psychologie studeert, als student, dat dan vele van die studenten zichzelf krankzinnig beginnen te verklaren of gek worden. Als men geneeskunde studeert, dan worden vele studenten ziek, hypochonders. Hè? En als men wiskunde studeert, dan worden vele studenten depressief. En er zit daar een grond van waarheid in.
Is het waar?
Ja, ja.
Hoe komt dat?
Ik weet niet hoe het komt, maar ik
het
denk...
Het is zo.
Ja. Wel, ja, ik
je
denk...
Je zit er niet eens aan lachen, je meent
nee,
het een beetje.
Ja, ja, ja. Misschien heeft Flaubert dus inderdaad niet helemaal ongelijk.
Goh.
Want misschien om verschillende redenen. Mm-hmm. Ten eerste stelt men vast in de wiskunde dat de wereld zo mooi kan zijn. Want de wereld van de wiskunde is mooi en perfect. Is de wereld waarvan we dromen. Maar de echte wereld is jammer genoeg iets helemaal anders.
Ja. En ja. Dus die accordeert niet met de wereld in je hoofd.
Ja, 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 en dan stelt men zich de vraag, zoals Giorgio, por qué, señor, por qué?
Ja, waarom? Dirk, je hebt 12 jaar in Afrika gezeten.
Mm-hmm.
Eigenlijk toch ook wel om wiskunde te doseren in Kinshasa en geloof ik ook in Burundi.
Ja, ja, ja.
Was dat daar nodig?
Wel, ja. Die vraag kan men zich stellen. Heb ik mij ook dikwijls gesteld. Vooral ook omdat ik elke keer ben moeten vertrekken, niet uit eigen wil, maar bijvoorbeeld uit Congo, Zaïre destijds, moeten vertrekken omdat president Mobutu Sese Seko Kukuwenda Wazabanga, om hem eens volledig te citeren, besloten had dat de Belgen plotseling moesten vertrekken. Dus we moesten dan alles achterlaten. In Burundi ben ik moeten vertrekken omdat er was de volkerenmoord in het naburige Rwanda. En er is eigenlijk ook een volkerenmoord geweest in Burundi, hoor, maar die heeft minder de pers gehaald. En we zijn dat dan ook moeten vertrekken, hals over kop, midden tussen de genocide-toestanden. En dan stelt men zich inderdaad die vraag. Hè. Dan stelt men zich de vraag, wat heb ik nu in hemelsnaam hier gedaan, al die jaren, wiskunde geven? Maar eigenlijk ben ik daar nog altijd van overtuigd dat dat een goede zaak was. Want er gebeuren vele zaken in de ontwikkelingssamenwerking die men in vraag kan stellen. Men zou kunnen zeggen, ja, men zet vissen uit in het Tanzania-meer en zo gaan ze een grotere opbrengst hebben van vissen, meer calorieën, beter gevoed worden enzovoort. Dat is geprobeerd geweest. Maar wat bleek dan? De mensen ten eerste wouden die vissen niet eten. En ten tweede, die visjes, ja, die moorden dan de andere visjes uit die ze wel wouden eten enzovoort. Totaal gefaald dat project. Integendeel, ze zitten daar nu met een Victoria-meer dat vervuild is met de slechte vissen. Maar in de wiskunde kan men eigenlijk zeggen, ja, ontwikkelingssamenwerking, we weten eigenlijk niet waarom bepaalde landen tot ontwikkeling komen. Als men aan mij vraagt, ja, waarom is België rijk? Jammer genoeg, ik kan het u niet zeggen. Hè. Waarom zijn wij rijk? Waarom is Namibië arm?
Maar kun je het omgekeerde? Weet je waarom Afrika eigenlijk nog altijd een ontwikkelingscontinent is?
Mm-hmm. Nee, dus hè, de vraag omgekeerd.
Het omgekeerde ook niet?
Wel, nee. Dus
maar je hebt er wel een boek over geschreven.
Ja, maar mensen, ja, met als titel Afrika en wiskunde,
ja.
Er zijn mensen die het allemaal goed blijken te weten. Ik weet het niet goed.
Maar wat
enige,
vermoed je?
Wel, het enige dat ik wel weet en denk te weten is onderwijs, baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Dus bepaalde ontwikkelingssamenwerking, projecten zoals grote wegen aanwerken die hele oerwouden vernietigen enzovoort, en zoals men ziet in het Amazonewoud en zo, ja, zijn dat dan goede projecten? Enerzijds wel, anderzijds niet. Maar in het onderwijs kan men zeggen, ja, we brengen onderwijs, de mensen hebben onderricht en ze beslissen dan zelf wat ze doen met dat onderwijs. En dan, ja, als zij dan beslissen om, ja, als men dan beslist om, ja, dan toch een kerncentrale te planten in Congo, zoals op een gegeven moment het geval was. Trouwens, er staat daar een experimentele reactor, waarvan ik mij nog altijd afvraag wat er ooit mee zal gebeuren. Ja, dan is dat die keuze. Maar als men daar wiskunde geeft, men geeft dan onderwijs, men zet dat ter beschikking, en dan heeft men, ja, de spreuk in gedachte, baat het niet, dan schaadt het niet, is misschien te negatief. Maar het enige waarvan ik zeker ben, is dat iets dat ooit tot ontwikkeling geleid heeft voor de mens, is kennis. Dat is het enige dat we hebben. We zijn niet zo groot en robuust als een olifant. We zijn niet zo snel als een luipaard. Het enige dat de mens heeft, is zijn hersenen. Dus laat ons dat lichaamsdeel dat we zo goed kunnen, dat zo uitzonderlijk is, gebruiken.
Maar die hersenen kun je natuurlijk ten goede en ten kwade gebruiken.
Jazeker, ja. Dat komt natuurlijk.
En dan kom je bij de ethiek. En dat is ook iets wat jou, denk ik, echt wel heel erg fascineert. Maar ook weer op een, mag ik dat zeggen, waar je met een wat aparte kijk naar kijkt, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, naar ethiek.
Ja, natuurlijk.
Misschien even eerst een tekst die je gaat lezen van wetenschapper, fysicus, Gerard Bodiffier, over ethische normen. Hè?
Wel ja, Bodiffier, die ik trouwens zelf nog uitgenodigd heb in Burundi, en die in Burundi kwam spreken over de sterrenkunde. En ik herinner me nog goed, dat was in samenwerking met het Frans Cultureel Centrum en met mensen ook van ontwikkelingssamenwerking. En zij vroegen zich af, waarom komt die man hier spreken over sterrenkunde, in hemelsnaam? En ze zeggen, ja, laat ons één keer een klein zaaltje nemen van de universiteit, we zullen wel zien. Wel, ik kan u verzekeren, daarna hebben we 3-4 keer de grote cinemazaal van de stad van Bujumbura kunnen laten vollopen. Want wat gebeurde er? Hij citeerde bijvoorbeeld Hubert Reeves, die zei, nous sommes tous la poussière des étoiles, we zijn allemaal het stof der sterren. En ik kan u verzekeren, als je daar een volle zaal hebt met een aantal blanke professoren die onderwijs geven en naast hen zitten een volle zaal met zwarte mensen en die luisteren naar het feit dat we eigenlijk allemaal zwarte en blanke mensen bestaan uit hetzelfde stof der sterren, dan wordt het stil.
Een beetje Shakespeare.
Wel ja, maar zo is het ook. We bestaan allemaal uit stofdeeltjes die ooit sterren waren. En als je dan naar de hemel kijkt, en de hemel is het enige scherm, de enige televisie voor de meeste Afrikanen, en als je dan die televisie kunt leren begrijpen, die daar dag en nacht, overdag niet, maar die daar 's nachts staat, dan is dat zinvol. En dan kan men ook, want godsdienst is ook, vele mensen beginnen tegenwoordig zo sekten aan te hangen in Afrika en zo.
Ja.
En als men dan iemand zoals Bodiffier, die daar goed en zinvol kan over spreken, over ethische vragen, als men dan die man uitnodigt, ja, dan geeft men andere verklaringen aan waarom zijn die sterren daar en zo. Mm-hmm. Dus astronomie en het ontstaan van de wereld en de wiskunde die daarmee verbonden is, ik denk wel dat dat zeer zinvol is om bepaalde misverstanden te begrijpen. Die verre gevolgen kunnen hebben.
Ja, hij schrijft, misschien moeten we het niet helemaal voorlezen, maar ik neem daar een zinnetje uit. De mens, de homo ethicus, is pas een paar duizend jaar oud en heeft de tijd nauwelijks gehad te groeien. In hem is het dier niet dood dat hij miljoenen jaren geweest is. Dus wat Bodiffier zegt, en misschien ook wel Dirk Huilenbroek, maar jullie zijn natuurlijk niet alleen. Kijk, jongens, maak niet te veel illusies, hè. Wij blijven dat. Wij zijn geen beest, dat is net het leuke. Want beesten die doden niet, alleen behalve dan om te eten en als ze honger hebben. Maar wij doden werkelijk ook uit verveling bijvoorbeeld. Hè, omdat wij geen...
Ja, maar misschien sommige dieren ook.
Dieren ook, ja.
Ja, ja. Mijn poes soms, als ik die bezig zag met een muis, zei ik toch ook... Dat wordt dikwijls zo gezegd. Dikwijls wordt de natuur heeft men daar een romantisch beeld van de natuur. Hè? De natuur is constant, verandert niet en zo. Dat is niet waar. Dieren zijn altijd uitgestorven, zelfs vroeger ook en zo.
Maar als wij honger hebben en we zijn... wij kunnen blijven vreten, ook al is onze honger gestild. Hè?
Dus ja, maar een dier... ik vraag me af, als je de test zou doen met hamburgers met een chimpansee, wat er zou gebeuren?
Zou die blijven eten?
Ik weet het niet. Dat moet McDonald's maar eens uitzoeken. Ja, kan een goede publiciteit worden. Hè? Ja. Of misschien juist niet. Hè? Zelfs een aap eet een hamburgers.
Ja, blijft eten. Nee.
Enfin, maar wat Bodiffier, wat er ernstig aan is dat we niet mogen vergeten hoe hautain we ons soms kunnen gedragen als mens en hoe verheven sommige muziek ook kan zijn. Eigenlijk zijn we nog maar net uit die evolutie van menselijke... voorouderlijke aap ontgroeit en zijn we eigenlijk nog altijd half en half een dier. Hè? Tegenwoordig zijn zoveel van die films populair met weerwolven en alles en zo. Maar eigenlijk zijn we een soort halve aap die hopelijk zal evolueren en we moeten daarnaar streven.
Evolueren naar wat?
Hopelijk zal streven naar een ethisch wezen, maar dat zijn we zeker nog niet. Die hopelijk zal streven naar schoonheid, die hopelijk zal streven naar het kennen van meer en meer wiskunde, naar het doen van sport, naar het doen. Die hopelijk zal zijn zich verder zal zetten. Maar we mogen niet vergeten dat we inderdaad nog soms... dat we onze driften nog hebben, inderdaad. Hè.
En als we nu zo over ethiek hebben en wiskunde... kun je nu zeggen dat jij bijvoorbeeld als wiskundige... die vooral met abstract denken bezig bent... dus ook sowieso ethisch beter bent dan wie dat niet doet?
Oh, dat zou ik zeker niet durven zeggen. Nee. Zou ik zeker niet durven zeggen, nee.
Maar wat zeg je dan wel? Iemand die abstract denkt? Want dat is toch een beetje, je zegt van ik hoop dat we evolueren naar een homo ethicus.
Ja.
Maar jij bent al iemand die op een abstract niveau redeneert en denkt.
Wel, ja, inderdaad. Ik denk ook, bijvoorbeeld, zelfs in de kunst heeft men dat ook. Heeft men ook dat bepaalde kunstvormen abstracter zijn dan andere. Hè? Dus ja, misschien kan men wel zeggen dat bepaalde vormen van kunst die men ziet op de rotondes in Vlaanderen, misschien een lagere kunstvorm is.
Dan... Die zit gewoon tot agressie aan de meester. die gewoon aan het roeien.
Om maar een expliciet veelzeggend voorbeeld te geven.
Ja.
Dus dan andere kunstvormen dan bijvoorbeeld het Stabat Mater dat men daar gehoord heeft. Dus abstractie, ja, ik denk wel toch ook dat daar iets in zit van een soort evolutie. Ja, toch zeker.
Jouw berichtentoon is Adagio for Strings van Samuel Barber. Dat is voor jouw iPhone, of wat is dat?
Ja, dat is voor de sms-berichten. Maar voor de e-mailberichten is het Stabat Mater.
En voor de sms?
Voor de sms...
Echt zo? Ja, als je een sms krijgt, dan hoor je de Adagio for Strings van...
Ja, en voor de telefoonoproep is het Estrano uit La Traviata.
Maar dan kun je die toch niet meer horen op den duur?
Toch wel, ze worden mooier en mooier. Dat is juist het geval met bijvoorbeeld Stabat Mater. Het is uitgevoerd door zoveel kunstenaars. Het is al... Hoeveel keer zou dat al uitgevoerd zijn? Ja. Sinds de jaren 1300 of 1200?
Maar dan komt dat uit zo'n smartphone.
Ja.
Maar... Vreselijk.
Ja. Maar soms laat ik de smartphone gewoon doorrinkelen om het muziekstuk te kunnen horen. Dat is mij al overkomen.
Ja. We hadden het daar straks over onthouden en zo. Hè? Dat eigenlijk heel van die dingen gewoon trucjes zijn. Wist je dat Samuel Barber, hè, dus de componist van Adagio for Strings, zijn partituur opstuurde naar Toscanini, de dirigent.
Mm-hmm.
Toscanini die stuurde dat stuk van Barber... terug zonder commentaar. Barber natuurlijk in alle staten. Die is heel erg gepikeerd, op zijn piek getrapt.
Ja.
En wat blijkt nu? Toscanini had het gewoon uit zijn hoofd geleerd. En hij heeft dus inderdaad de première uitgevoerd in 1938. Is dat niet fantastisch? Uit het hoofd.
Ja, maar dat is bij veel dirigenten zo ook. Hè? Dirigenten, ja, niet alleen dirigenten. Maar ik heb trouwens dat stuk, ik heb er een bijzondere herinnering aan, omdat ik daar in zijn wiskundige ballet op heb bijgewoond.
Een wiskundig ballet.
En,
wat is dat?
Ja, waarin de dansers, trouwens wiskundigen, drie wiskundigen, topwiskundigen, met een doctoraat enzovoort, een ballet deden waarin ze in veel vlakken dansten en waarin ze dus staven vasthielden en die staven op bepaalde patronen wiskundige vormen maakten. En dat is me altijd bijgebleven.
Thank you.
Adagio for Strings van Samuel Barber met het New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Dirk Huilebroek, wiskundige. Wat is jouw credo?
Ja, eigenlijk is mijn credo, maar daar zijn we niet veel mee, dat een film met een happy end zeker een vervolg zal kennen. Dat is misschien iets te negatief voor een zondagochtend. Of dat het licht aan het eind van de tunnel, dit is van de trein die u zal overrijden. Maar ja, dan maken we onze luisteraars niet te gelukkig.
Maar het is toch wel een beetje waar je mee zit, of zo?
Ja, ja, dat staat zo op mijn Facebookpagina, waar ik trouwens 314 vrienden heb, dit even terzijde. Hè, 100 keer pi.
En wat staat daar? Het is niet waar, 314.
Ja, ja, als ik een nieuwe vriend moet hebben, moet er altijd iemand af. Hè.
En je houdt het bij 314?
Ja, dat is ook een credo. Maar om het positiever te hebben, misschien als volgt. Er is zo de bekende uitspraak van Keats, maar dat is een negatief credo. Keats zegt, schoonheid is waarheid. En waarheid is schoonheid. Dat is het enige dat je moet weten op deze wereld. Wel, dit credo hang ik totaal niet aan. Ik denk dat dit fout is. Er zijn vele zaken in de wiskunde. Vroeger werd dat zo gezegd. Een mooie stelling is een goede stelling. En een goede wiskundige stelling is een mooie... Einstein zei dat ook. Als een wiskundige stelling er ingewikkeld uitziet, kan ze niet waar zijn en is ze niet de moeite waard. Schoonheid en waarheid gaan samen. Maar ik denk dat dat niet waar is. En we zien dat ook meer en meer. Meer en meer wiskundige formules zijn gewoon lelijk. En dan heb ik me zitten afvragen, hoe komt dat nu? Wel, ik merk dat fenomeen ook bij veel collega's architecten. Die een oerlelijk gebouw, die daarvoor in extase gaan staan. En ik vraag dan aan die architect, ja, maar je bent niet goed bij je hoofd. Hè? Je ziet hier het beton gewoon in de gevel. Hè? Kom aan. Er staat niet eens leuke faïence op. Hè? Het blinkt niet. En toch vindt u het mooi. Wel ja, zeggen ze dan, dat is omdat de structuur eruit blijkt van het gebouw, de kracht en die decoratie. Ja, wel,
het is bijkomend,
ja. Misschien is dat in de wiskunde ook zo. Wat belangrijk is, is niet zozeer de decoratie of de formule mooi is, maar is hoe krachtig ze is, wat de inhoud van de formule is. En dan kan die soms lelijk zijn.
Dit was Berg en Dal met Dirk Huilebroek, een wiskundige. Als u Dirk wat heeft te vragen, verduidelijkingen bijvoorbeeld, of u zegt van ja, maar nee, hè, zo gaat dat niet. bergendal@clara.be, u mag natuurlijk ook altijd naar ons wat sturen. En dit kan nog tot het einde der tijden worden beluisterd via podcast en clara.be, onze geweldige mooie website. Dirk, wat ga je vandaag nog doen?
Wel, het is zondag, dus dan volgt normaal gezien de jogging van Oostende naar Middelkerken en terug.
Dat is een eindje.
Dat is 13 kilometer. En dan normaal gezien doe ik dan in de namiddag, probeer ik dan nog een onmogelijk probleempje zo even op te lossen. Want ik denk zo dat ik dat na een jogging mag doen, want de andere mensen zouden gewoon gaan neerleggen. Hè. Maar goed, mens sana in corpore sano. Dus ik heb dan mijn lichaam even verzorgd. Dus dan nog even de geest verzorgen voordat de maandag begint.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.